Als beweringen vaak genoeg worden herhaald, dan lijken ze vanzelf een beetje waar te worden. Israël is een koloniaal project. Israël is schuldig aan apartheid. De twee-staten-oplossing is de enige oplossing. Of bezetting is illegaal. Wat klopt er nou wel en wat klopt er niet van deze beweringen en waar komen ze vandaan? Hoe is Israël ontstaan en wat zijn de belangrijkste fases, gebeurtenissen en hoofdrolspelers in de geschiedenis van Israël en de Palestijnse gebieden? Het zijn geen gemakkelijke vragen in een ook complex conflict en dat vraagt om uitgebreide antwoorden. Bij mij aan tafel twee specialisten op dit gebied. Andrew Tucker is jurist gespecialiseerd in internationaal recht en dokter Matthijs de Blois, ook gespecialiseerd in internationaal recht. Beide van harte welkom.
Dankjewel.
Fijn dat jullie er zijn. We beginnen met jullie even kort introduceren. Andrew, je bent vaker bij ons aan tafel geweest, dus jij mag beginnen. Wie is Matthijs de Blois?
Matthijs de Blois is een voormalig docent en leraar op de Universiteit van Leiden en later Utrecht. Hij is al jaren bezig geweest met het onderwerp Israël. Hij heeft een heel belangrijk boek geschreven een aantal jaren geleden. Israël en staat ter discussie. Staat nog steeds in het Nederlands. Een heel mooi overzicht. En na aanleiding van dat boek ben ik samen gaan werken met Matthijs om dat werk eigenlijk op te bouwen en uit te breiden, dat we het echt in de markt kunnen zetten wereldwijd. Dus ja, ik ben heel dankbaar voor het werk wat Matthijs doet.
Matthijs, wie is Andrew?
Ja. Andrew Tucker, een jurist. Ik vind het heel plezierig om met hem samen te werken. En dat doen we dan in het verband van de stichting Think. Dat is een stichting die houdt zich bezig met Israël en internationaal recht. En Andrew is daarvan de directeur en die doet daar fantastisch werk en ik vind het fijn dat ik met hem mee mag werken. Hij is een jurist uit Australië, maar hij heeft ook als jurist gewerkt in, heeft ook gestudeerd in Engeland en in Nederland gewerkt. En is
samen dus betrokken bij Think. Beide juristen. Ik ben geen jurist, dus mijn taak is om het een beetje begrijpelijk te maken, ook voor normale mensen, om het zo te zeggen. Die vragen die ik net in de introductie opwierp, die zijn onderdeel van een speciale summer school, een zomerschool. En die bestaat uit vier avonden. Die begint 27 augustus, dus volgende week dinsdag. En daar bespreken we deze onderwerpen en nog veel meer andere dingen die allemaal raakvlakken hebben met Israël en internationaal recht. En dat gaat dus onder de leiding van jullie beiden. We gaan in deze uitzending een voorproefje geven aan de hand van een aantal stellingen waar jullie zo meteen op kunnen reageren. Maar die summer school even kort. Hoe zijn jullie op dat idee gekomen om dat te gaan organiseren, Andrew?
Nou, een van de speerpunten van Think is educatie. Wij doen onderzoek, educatie en outreach of advocacy. Onderzoek is belangrijk, maar ook onderwijs. En dit is een onderdeel daarvan. We hebben Think Academy opgezet. Bieden we allerlei cursussen aan, met name in het Engels. Maar we wilden iets in het Nederlands doen, ook live voor onze achterban, mensen die geïnteresseerd zijn in Nederland.
Waarom is onderwijs zo belangrijk, Matthijs?
Nou, ik denk omdat in de discussie in het algemeen wordt voortdurend verwezen naar internationaal recht. En een heleboel mensen, gewone mensen zoals je net zei, die hebben dat natuurlijk niet gestudeerd. Die weten dat niet. En die nemen maar aan wat er op de NOS gezegd wordt of op andere media, dat dat klopt als ze spreken over internationaal recht.
Maar de vraag
recht
is of dat echt zo is.
Precies. En daar proberen we dus een bijdrage aan te leveren door echt in te gaan op die juridische begrippen, begrijpelijke taal natuurlijk. Ja. Want die spelen in de discussies rondom Israël een enorme rol. Ja. Ook in de politiek bijvoorbeeld. Ja. Dus het is belangrijk om daar aandacht aan te besteden.
Die summer school die geeft echt heel veel diepgang. In deze uitzending gaan we niet alles behandelen van de summer school, want we moeten nog wat overhouden natuurlijk voor mensen om daarheen te komen. Ja. Voordat we beginnen met onze stellingen, wil ik kort even met jullie kijken naar het nieuws. Want al dagen gaat het erover, nu de laatste dag ietsjes minder, over die onderhandelingen over een mogelijk staakt het vuren deal tussen Hamas en Israël. Denk jij, Andrew, dat die deal er nog gaat komen op korte termijn?
Nee, ik denk het niet.
Nee.
Nee. Kijk, Israël staat voor echt existentiële bedreigingen. Het is niet alleen de Gazastrook, het is ook Hezbollah in Libanon, ook elders. Iran is de grote vijand, ook achter Hamas. Dus Israël zal nooit iets toegeven of afspreken wat wat het onmogelijk maakt om zich volledig te kunnen
verdedigen.
Ja. Hamas aan de andere kant heeft geen enkel belang om die hostages terug te geven.
De gijzelaars.
Mm. Dus ik vind dat een onoverbrugbaar verschil is.
Ja, en tegelijkertijd die gegijzelden die zijn nog steeds in Gaza, nu 109. Afgelopen dagen zijn er 6 mensen gevonden. En er bleek dus dat die 6 gegijzelden die vermoord zijn. Bij forensisch onderzoek is ook gebleken dat ze kogelwonden hebben. Dus ze zijn vermoord door de terroristen van Hamas. Is dat verbazingwekkend, vind jij, Matthijs?
Nou, het is eigenlijk helaas niet verbazingwekkend als we de praktijken van Hamas ook al in het verleden hebben leren kennen. En wat er gebeurd is op 7 oktober, dat was natuurlijk een vreselijke pogrom en de ernstigste sinds, zeg maar, de Shoah, de Holocaust.
Ja.
En daar was Hamas en nog zo'n aantal van die groepen waren er verantwoordelijk voor. En die zijn blijkbaar dus tot alles in staat.
Mm-hmm. Maar jullie zijn juristen, hè? Maar is dit dan een schending van het internationale recht? Het vermoorden van gegijzelden?
Zeker is dat een grove schending van internationaal humanitair recht. En oorlogsmisdrijven zijn dit. Dit zijn zaken waarvoor je zo naar het internationale strafhof zou moeten gebracht worden.
Daar komen we zo ook nog verder op terug. Iran noemde je net, Andrew. Dat hangt al een paar weken in de lucht. Hè. Gaat Iran Israël aanvallen of doen ze dit niet? Wat zijn jouw verwachtingen daarin? Want we hebben het er al weken over. Het lijkt steeds niet te gebeuren. Verwacht jij binnenkort een aanval van Iran op Israël?
Op een of andere manier wel. Ik denk dat ze daar niet onderuit kunnen. Alleen ze weten als ze grootschalig gaan aanvallen dat ze enorm klap terugkrijgen.
Ja.
Niet alleen vanuit Israël, maar ook de Amerikanen zullen dat gaan steunen. Het is een internationale coalitie dan tegen Iran. Dat willen ze natuurlijk voorkomen. Aan de andere kant, ze gaan een enorme reputatieschade oplopen als ze niets doen.
Ja.
Dus ze moeten iets doen.
Nee, de vraag is bekend wat.
Ik verwacht, kijk, ze hebben binnenkort, misschien hebben ze het al, nucleair wapens. Of ze dat gaan inzetten is natuurlijk überhaupt de vraag. Maar die dreiging is ook altijd.
Ja, die hangt erboven inderdaad. In de nacht van woensdag op donderdag, dat is mijn laatste nieuwsbericht waar we het kort over hebben, is er een falafelzaak in Groningen beklad met anti-Israëlische leuzen. Past dit ook in een stramien volgens jou, Matthijs, van wat er gebeurt in Nederland? Want de impact van de oorlog daar ver weg, is er ook hier in ons land.
Ja. Het is helaas een patroon dat zich aftekent sinds de dag na 7 oktober bijna. Draaide de sympathie van Israël naar, zeg maar,
naar Gaza.
Ja. En in dat kader kwam er blijkbaar zo'n onderstroom los van antisemitische gevoelens en uitspraken en daden.
Ook op de universiteiten.
En op de universiteiten, vreselijk. Dat is onvoorstelbaar wat je ziet gebeuren in Nederland en ook in andere westerse landen. En je ziet dat is ook zoiets als een falafelzaak of andere zaken of mensen gewoon die een Israël vlaggetje voor het raam hebben, die worden daarop aangevallen of die worden
daarop aangesproken.
En dat is dan nog maar het minste, maar ook dus blijkbaar zulke daden. Nou, hier in het Israëlcentrum hebben jullie ook ervaring
mee. Ja, we hebben er ook wat ervaring mee, helaas. Ja. Maar goed, dat was het nieuws. Ik heb aan het begin van de uitzending verteld, we gaan een aantal stellingen behandelen. En ik wil met jou beginnen, Andrew. Ook een beetje aanhakend op wat Matthijs net noemt. Stelling 1. Kijk naar het nieuws en de berichtgeving over alle onschuldige doden in Gaza. Dan kun je toch gewoon zien dat Israël daar genocide pleegt. Kun je daarop reageren?
Ja, het wordt wel vaak gezegd, hè? Dus er wordt zelfs gezegd dat internationaal gerechtshof dat zegt, dat is niet waar. Kijk, er vallen natuurlijk veel burgerslachtoffers. A, weten we niet hoeveel burgerslachtoffers het zijn ten opzichte van militairen. Hamas, die dragen geen uniforms. Je kan ze niet onderscheiden van uiterlijk. De cijfers van Hamas zijn niet betrouwbaar. Dus we weten niet hoeveel. Maar goed, laten we nagaan dat er heel veel zijn. Genocide is misschien het ergste straf wat begaan kan worden. En het belangrijkste onderwerp daarvan is de intentie om een bevolking of een deel daarvan uit te roeien. Nou, dat is niet aangetoond. En het gerechtshof heeft ook gezegd dat het nog niet aangetoond is dat Israël die intentie heeft.
Nee.
Mensen die zeggen dat het internationaal gerechtshof zeggen dat het plausibel is dat er genocide, die liegen omdat het hof dat niet gezegd heeft.
Dat klopt gewoon niet.
Dat klopt gewoon niet.
Nee.
Die hebben gezegd, er is een lange weg te gaan. Wil Zuid-Afrika of wie dan ook kunnen aantonen dat Israël dat echt tot doel heeft.
Ja.
En ik geloof er helemaal niets van.
Nee, duidelijk. Ik ga naar Matthijs toe met de tweede stelling. Het is sowieso een grote vergissing dat Israël daar in het Midden-Oosten een land heeft. Europa die heeft dat ooit bedacht, uit schuldgevoel voor de Holocaust bijvoorbeeld. En dat moet zo snel mogelijk worden teruggedraaid.
Ja, dat is een groot misverstand. Israël is ook niet, de staat Israël is ook niet het antwoord op de Holocaust. De staat Israël, dat is de uitkomst van uiteindelijk van de beweging in het sionisme. Een soort zelfbeschikkingsbeweging van het Joodse volk.
Mm-hmm.
Het begint in de 19e eeuw met Theodor Herzl.
En dus ver voor de Holocaust.
Ver voor de Holocaust, ja. Dus het al geformuleerd 1897. En dan komt er... probeert men dat dus bij de grote mogendheden van dan aan te kaarten. En de Britse overheid die staat daar positief tegenover. Dan krijg je de Balfour-declaratie. En ook bij de vredesbespreking na de Eerste Wereldoorlog speelt het een rol in de San Remo-resolutie, waarbij gezegd wordt, er moet een Joods nationaal te huis komen in het gebied Palestina. Dat hoorde vroeger bij het Ottomaanse Turkse Rijk. En dat is vastgelegd in een bindende mandaat van de Volkenbond. En dat was een instrument om zeg maar de zelfbeschikking van het Joodse volk te realiseren. Net zo goed als men in andere mandaten, zelfbeschikking van Arabische volken in Irak of heeft willen regelen.
Ja.
En het is dus...
Het gaat veel verder terug.
Het gaat veel verder terug. Ja. En het is een erkenning van de internationale gemeenschap. Ook als antwoord op de eeuwen van vervolging van het Joodse volk. Ja, zij moeten een plek hebben op deze wereld waar zij vrij kunnen leven. En die ideeën van zelfbeschikking, die worden dan voorzichtig geformuleerd aan, onder andere door de Amerikaanse president Wilson, na het einde van de Eerste Wereldoorlog. En dat krijgt daar gestalte.
Ja.
Net zo goed als er ook voorzien was voor zelfbeschikking, voor Libanon, Syrië, volken die daar
leefden,
die andere landen.
Ja, terwijl leefden. Daar de discussie veel minder over gaat.
Ja. Ja. En dus dat is de achtergrond van de staat Israël.
Kort geschiedenislesje en dat ga je in de summer school
dat komt veel uitgebreider aan bod.
Ja. Eigenlijk de volgende stelling, Andrew, die sluit daar een beetje op aan. Want Matthijs die noemde net ook de Balfour Declaration. Engeland die daar een zegje in had. Europa die regio een beetje ging verdelen en daar landen maken. Volgende stelling is deze. Israël is een wit en koloniaal project.
Oké, nou goed, in eerste instantie is Israël niet wit.
Mm-hmm.
Als je uit Israël komt, dan zie je wel wat witte mensen, maar de meeste Israëli's zijn lang niet wit.
Mm-hmm.
Ze zijn van alle kleuren, van zwart tot wit en alles daartussenin. Het Joodse volk is niet een Europees bevolking. Het Joodse volk is ontstaan in het Midden-Oosten. De meeste Joden komen uit het Midden-Oosten. Ook uit Afrika. Mm-hmm. Dus je ziet van alles nog wat. Ten tweede, het is niet koloniaal. Het is zelfs een decolonialisme.
Mm-hmm. Hoe bedoel je dat?
Nou, wat Matthijs net zei, na de Eerste Wereldoorlog kregen allerlei bevolkingen het recht op zelfbeschikking. Het Joodse volk was één ervan. Dus de toekenning in de mandaat van het recht van het Joodse volk op een eigen tehuis, mm-hmm, was gewoon misschien een van de eerste gevallen,
ja,
van een bevolking die uit dat regio, uit dat gebied is ontstaan, het recht heeft om daar zich te vestigen.
Mm-hmm.
Niet de uitsluiting van anderen. Het is nooit de bedoeling dat alleen Joden in Israël, nee, kunnen wonen. Maar dat ze daar een volk kunnen zijn.
Ja.
En om te zeggen dat het koloniaal is, is gewoon een volledig verdraaiing van de geschiedenis. Maar dat is wel de Palestijns-Arabisch narratief.
Ja.
Dat, want zij draaien het om en ze zeggen nee, alleen de niet-Joden hebben recht op dat land.
Ja.
Ze sluiten de Joden uit volledig. Israël zegt, wij sluiten de Arabieren niet uit, maar wij zijn wel een volk die hier ooit lang millennia heeft gewoond. Ze zijn altijd Joden in Palestina geweest.
Ja.
Jeruzalem is door de eeuwen heen grotendeels een Joodse stad geweest.
Ja, en zij willen niet dat de Joden worden uitgesloten vandaar. Ja.
Nee.
Volgende stelling, want die sluit daar ook weer een beetje op aan. Want er waren ook voor 1948, voordat Israël ontstond, waren er Arabieren die in het land woonden. Mm-hmm. Nu is de stelling deze, Matthijs. Israël bezet land van de Palestijnen. Dat moet worden teruggegeven. En zelfs het gerechtshof in Den Haag die zegt dat. Een maand geleden was die uitspraak over Judea, Samaria, ja. Oost-Jeruzalem. Ja. Dus reageer daar eens op.
Ja, kijk, als je kijkt wat het gebied is dat bestemd was voor het Joods Nationaal Huis, dan is dat gebied in ieder geval tussen de Middellandse Zee en de rivier de Jordaan.
Ja.
Aan de oostkant daarvan, daar is toen onder Engelse invloed en druk, is een Arabisch Emiraat gekomen. Dat is nu Jordanië. En dus het is, je kunt niet zeggen dat gebied tussen de Jordaan en de Middellandse Zee is Palestijns gebied of zo. Bovendien, over een Palestijnse staat of zo werd in die tijd helemaal niet gesproken. Het ging om een Arabische bevolking, die in het hele Midden-Oosten natuurlijk heel sterk vertegenwoordigd is. En die een deel uitmaakt vroeger van het Ottomaanse Rijk. En dus dat idee van een Palestijnse entiteit, dat is eigenlijk pas in de 60e jaren een beetje
naar voren. Maar je zegt, je kunt niet zeggen dat het een Palestijns gebied is, maar het internationaal gerechtshof, die zegt het wel.
Nou, die ziet dat ook helemaal over het hoofd. Als je dat advies leest, dan spreekt men nog even over 1922, de Volkenbondsverdrag. En dan springen ze gelijk naar de delingsresolutie van 1947. En daartussenin zit nou juist dat mandaat waar geen woord aan gewijd wordt. Terwijl dat juridisch nog steeds van betekenis is. Ja. Ook via het VN-handvest. Ja. Dat gaan we vertellen hoe dat zit.
Ja.
Dus men ziet dat willens en wetens over het hoofd. En dat is ernstig.
Dat maakt het zo ingewikkeld.
Dat maakt het ingewikkeld. Mm-hmm. En dat maakt het ook. Daarom is dat het advies zo schadelijk voor de staat Israël.
Ja.
Dat is echt,
Want de geschiedenis van Israël begint natuurlijk, van de staat Israël begint in 1948, als ze onafhankelijk worden. Dan komen er een heleboel oorlogen, onder andere 1967, waarin Israël een aantal gebieden verovert. Hè, waar we het eigenlijk vandaag nog steeds over hebben.
Ja, ja.
Dat zijn de westelijke Jordaanover, Judea en Samaria, Oost-Jeruzalem, de Golanhoogvlakte, Gaza-strook.
Klopt.
En Sinaï, maar die hebben ze weer weggegeven.
Ja, klopt.
Maar in ieder geval die grenzen van voor 1967.
Ja.
De stelling is deze, Andrew. We moeten terug naar de grenzen van voor 1967.
Ja, dat zegt iedereen, hè?
Ja.
Dat zegt ook het Hof. Maar je kan die gebieden niet begrijpen als je niet teruggaat naar wat voor 67 gebeurde.
Mm-hmm.
Die oorlog van 67, die wordt gevoerd. Israël is ontstaan in 48, is gelijk aangevallen door Arabische landen. Die hebben wapenstilstandlijnen afgesproken. Mm-hmm. Dat zijn de lijnen waar we het nu over hebben.
Ja.
Van worden genoemd de 67 lijnen. Dat zijn wapenstilstandslijnen. Er zijn geen grenzen. Nooit grenzen bedoeld. Nooit aangevaard als grenzen. Ook door de Arabische landen niet. Die werden aangevallen.
Ja.
Of de Arabische landen dreigden die aan te vallen. Niet om grondgebied te veroveren, maar om Israël te vernietigen.
Ja.
Dus in die zelfverdediging heeft Israël dat grondgebied terug veroverd.
Als een soort van verdedigings.
Zeker.
Ja.
En bovendien hadden ze daar recht op, internationaal rechtelijk, op die gebied, omdat die onderdeel waren van het mandaat.
Ja.
Dus Israël heeft alle recht gehad in 1947 om die gebieden te veroveren en ook te houden.
Ja, maar toch is wat heel veel mensen in de politiek, in de media zeggen, van nou, die grenzen van 67, Israël moet zich terug.
Ja, maar dat is een soort politiek wat is ontstaan, met name sinds de jaren 70. Het is een idee ontstaan, het is ook een beetje een Israëlisch idee, moet ik wel zeggen. Links-Israëlisch idee, we moeten het land verdelen. Mm-hmm. Twee staten, we gaan, en om dat te verdelen, zeggen we dat het Palestijns gebieden zijn.
Mm.
Dat hele idee van vrede door land terug te geven.
Yeah.
We hebben geleerd sinds vorig jaar dat dat niet lukt. Dat is een totaal gefaald beleid.
Yeah.
Helaas zijn er een heleboel juristen die dat proberen te onderbouwen.
Ja, toch in stand te houden.
Maar ze hebben nooit gelukt om uit te leggen waarom ze denken dat dat Palestijnse gebieden Ook in het Hof. Mm-hmm. Hof gaat overheen wat Matthijs zegt. Die heeft het niet over. Je moet dat stuk van de Judge Zebutindi lezen. Mm-hmm. Julius Zebutindi, Ugandese rechter. Die heeft een prachtig dissenting opinion geschreven. Yeah. Waarin ze de geschiedenis van die gebieden beschrijft.
Ja, maar dat is niet aan bod gekomen in de uitspraak van het gerecht.
Nee, maar het is wel heel belangrijk.
En dat komt wel aan bod bij die islamistische
ja, absoluut, we leggen het alles uit.
Dan gaan we snel verder naar de volgende stelling. En die luidt als volgt, Matthijs. De minderheden in Israël en ook op de westelijke Jordaanoever, die worden onderdrukt. Bijvoorbeeld Amnesty International heeft een heel rapport erop, erover. Er is apartheid door Israël.
Ja, je zou zeggen, als je in Israël rondwandelt in Jeruzalem, dan zie je al dat niet het geval is. Allerlei bevolkingsgroepen lopen door elkaar, allerlei huidskleuren, maar ook je ziet mensen duidelijk zichtbaar als Jood, je ziet mensen als moslim, je ziet ook nog de Grieks-Orthodoxe enzovoorts. Ja. En dat loopt allemaal door elkaar en de burgers van Israël, of ze nou Jood zijn of moslim of christen, of seculier, die hebben het gelijke burgerrecht. Je ziet ook in Israël, in het parlement, zie je Arabische vertegenwoordigers. In de vorige regering, volgens mij, zat ook een minister. Ja. In het Hooggerechtshof, in allerlei verbanden in de samenleving.
Zijn de Arabieren vertegenwoordigd?
Zijn Arabieren vertegenwoordigd.
Ja. Hoe zit dat op de westelijke Jordaanover?
Dat is ingewikkelder, omdat Israël heeft daar natuurlijk een goede claim. Die hebben ze eigenlijk nooit waargemaakt. Dus de bewoners daar, die zijn niet Israëli, die hebben niet de Israëlische nationaliteit, die willen dat ook niet. Dus je hebt, zoals in allerlei rechtsstelsels, verschillende regels voor burgers en voor vreemdelingen. Ook in Nederland, ja, dus kijk, met uitzondering naar de EU-burgers in Nederland, die hebben een vrijwel gelijke status.
Voor,
maar allerlei vreemdelingen, die hebben andere regels. Ja. En dat geldt daar dus ook, dat geldt op de westelijke Jordaan-oever nog zeg maar delen van het Jordaanse recht. En het is vrij ingewikkeld hoe dat juridisch allemaal zit. Maar dat is ook allemaal hangende een oplossing in het licht van de Oslo-akkoorden.
Maar is dat dan apartheid?
Dat zou ik geen apartheid noemen. Dus nee, het is apartheid. Het wordt altijd is ontleend aan het Zuid-Afrikaanse stelsel, waar systematisch en ook vanuit de superioriteitsgedachte bevolkingsgroepen van elkaar worden gescheiden. En dat is daarin volstrekt niet aan de orde.
Nee.
En dus dat die vergelijking die gaat volgens mij niet op.
Nee.
En ook als men zegt, ja, er zijn verschillende wegen in Israël voor auto's met een Israëlische nummerplaat en een andere nummerplaat, dan heeft dat ook met de veiligheid te maken.
Ja.
Vraagt men niet af wie in die auto zit, ook een moslim die in Israël woont, zo'n Israëlische nummerplaat heeft, die moet ook over die wegen enzovoorts. Dat is.
En de Palestijnen willen ook apart wonen. De Oslo-akkoorden zijn afspraken tussen Israël en de Palestijnen, omdat de Palestijnen niet onderdeel van Israël willen zijn. Dus die willen hun eigen gebied, A en B, geregeerd door de Palestijnen, door de afspraken die gemaakt zijn.
Ja,
dus dat is niet opgelegd op de Palestijnen.
Ja.
Dit is een weg om naar Palestijns onafhankelijkheid te gaan. Dat willen ze, Israël wil dat ook. Mits de goede afspraken gemaakt worden.
Omwille van de tijd ga ik nog twee stellingen doen. Eentje voor jou, Andrew. Netanyahu, de premier van Israël.
Ja.
Het is gewoon een oorlogsmisdadiger en die moet zo snel mogelijk berecht worden.
Nou, als hij een oorlogsmisdadiger is, dan moet hij zeker berecht worden. Oorlogsrecht is vrij ingewikkeld. Ieder land is onderworpen aan het. Dus ook in Israël. Als mensen het oorlogsrecht overtreden, dat gebeurt ook. Er is geen enkel land trouwens dat in een oorlog gewikkeld is, dat niet het oorlogsrecht overtreedt. Dus Israël zal zeker dingen doen.
Je bedoelt bij bepaalde operaties dat het misgaat.
Absoluut. Maar wat wordt nu gezegd door de aanklager van het internationaal strafhof is dat Netanyahu en Gallant verantwoordelijkheid voor het uitsterven van het Palestijnse volk. Dat is een oorlogsmisdaad. Daar is geen enkel bewijs van. Het internationaal strafhof kijkt er wel naar. En die zou met hele goede bewijs moeten komen. Afgezien van het feit dat het strafhof geen jurisdictie heeft. Maar in Israël is er ook tribunalen die gaan kijken of Netanyahu of wie dan ook, welke leiders, of ze wel het oorlogsrecht overtreden.
Ja.
Dat moeten ze doen. En ze doen het ook heel goed. Dus als dit zo is, wat nog moet bewezen worden, dan zal hij daar voor gerechtshof of tribunaal in Israël moeten verschijnen.
Maar nu weten we dat nog niet, want er is nog niks bewezen.
Nee, we zitten midden in een oorlog. Ja. Dus er is geen enkel land die in het midden van een oorlog al overgaat. Bovendien, dingen worden wel al uitgezocht. Hè? Er zijn al gevallen geweest in het verleden waardoor acties zijn misschien niet goed uitgevoerd. Mm-hmm. Die worden al onderzocht in Israël. Mensen
dus
worden berecht.
Ja. Ik ga naar de laatste stelling toe, Matthijs. Iedereen die Israël steunt, het is een echt gebeurde, echt uitgesproken stelling. Hè? Iedereen die Israël steunt is mede schuldig, medeplichtig aan kindermoord en genocide.
Ja, dat is wel een absurde stelling, zou ik willen zeggen. De steun aan de staat Israël is denk ik een hele goede zaak. En Israël is verwikkeld inderdaad in een oorlog, een hele zware, moeilijke strijd. Mm-hmm. Helaas komen ook kinderen om in deze oorlog, zoals helaas in allerlei oorlogen is gebeurd.
Ja.
Israël heeft niet de intentie om kinderen te doden, zeker niet. Daar kunnen we echt wel zeker van zijn. En genocide hebben we net al gehoord.
Ja.
Is ook niet aan de orde.
Hè? Maar het feit dat jij Israël steunt, maakt jou medeplichtig?
Ja, nee, dat wordt mm-hmm. gezegd. En dat is, nou, dat zegt iets over het sentiment dat leeft.
Mm-hmm.
Ik vrees ook dat zeg maar, de tegenstand van Israël, Hamas, et cetera, daar heel veel gebruik van maken en daarna wijzen en de publieke opinie weten te beïnvloeden op hele slimme manieren. En ook, je hebt ook de social media tegenwoordig. Dus dat speelt allemaal daarin mee. Maar ik vind het een stelling die is echt absurd.
Die slaat helemaal nergens op.
Nee, slaat nergens op.
Andrew, we gaan naar een afronding toe. Want volgende week dinsdag begint die summer school. Die is 4 dinsdagavonden.
Ja.
Mensen kunnen zich daarvoor aanmelden. Ik ga zo wel vertellen hoe dat allemaal moet. Maar jullie zijn allebei juristen. Dus het worden wel ingewikkelde avonden, neem ik aan.
Ja, dat klopt. Maar we doen het op een hele leuke manier. Mm. Dus het wordt gewoon leuke avonden. Ja. We gaan in discussie met elkaar. Mensen hebben de ruimte om vragen te stellen.
Moet je ook jurist zijn?
Dit is juist de doelstelling is om niet-juristen. Je mag wel jurist zijn.
Mm-hmm.
Van harte welkom. Maar we proberen dat juridisch ingewikkeldheid een beetje te uit te pakken en uit te leggen wat erachter is.
Ja.
Want uiteindelijk is internationaal recht niet zo heel erg ingewikkeld.
Wat vind je zelf het ingewikkeldste van wat je gaat behandelen op die 4 avonden?
Oh, dat is een lastige. Ik vind dat hele discussie over bezetting een lastige.
Mm-hmm.
Internationaal recht van bezetting wordt een beetje misbruikt. Maar wat is dat? Wat is het doel van de recht wat bezetting betreft?
Ja.
En ook het internationaal gerechtshof, de uitspraak van een maand geleden.
Ook ingewikkeld, ja.
Ja, ingewikkeld en heel. Dat gaan we gewoon uitleggen waarom dat problematisch is.
En Matthijs, jij doet natuurlijk ook mee die 4 avonden. Is er één onderwerp waarvan je denkt van nou, dit is echt de reden waarom mensen naar die summer school moeten komen?
Nou, omdat ze gewoon, ik denk, iedereen die een beetje bij Israël betrokken is, die wordt aangesproken, het voorbeeld wat je net gaf, misschien wel in de supermarkt of waar dan ook. En het gaat over internationaal recht. Je bent voor genocide blijkbaar.
Ja.
Mensen die
en dan sta je daar met je mond
die staat, die weten helemaal niets van het genocideverdrag en van dat soort dingen. Dus ik denk dat het heel belangrijk is, juist in deze discussie, ik denk wel eens meer dan in discussies over andere conflicten of politieke problemen, speelt het recht hier een grote rol.
Mm-hmm.
En dat is natuurlijk In ook door niet-juristen wordt dat ter tafel gebracht.
Ja.
En die weten het gewoon zomaar, die zeggen dat ze het weten.
Ja.
En die weten het dus niet. En dus het is goed om mensen argumenten te geven. Om te zeggen van, ja, maar hoor eens even, wat jij zegt, klopt dat? Want het internationaal recht is eigenlijk of zo. En de staat Israël is zo ontstaan. En dat soort dingen
die
spelen een rol.
Gaan we krijgen. Dus na die 4 avonden, Andrew, dan weet iedereen het antwoord op al die ingewikkelde vragen?
Je krijgt wel handvaten, dat zeker.
Ja.
Maar je krijgt veel meer inzicht in het systeem achter het internationaal recht.
Hoe het is niet zo dat je het helemaal snapt, maar je snapt het.
Ja, ik denk dat je veel zekerder voelt in die discussie. Dat willen wij heel graag meegeven.
Ja, nou mooi. Andrew, Matthijs, dank voor jullie komst naar de studio. En succes ook met die 4 avonden.
Dank je.
De Summer School, die begint 27 augustus. Dat is dus komende dinsdag. En die is 4 achtereenvolgende dinsdagen in Nijkerk. kerk. En er zijn nog een aantal plekken. Als u er fysiek bij aanwezig wilt zijn, dan moet u wel snel zijn met aanmelden. cvi.nl/summerschool. Maar mochten er geen plekken meer zijn, geen nood, want u kunt ook online meedoen. De avonden die worden ook gestreamd via Zoom. Dus als u daar belangstelling voor heeft, dan kunt u ook terecht op onze website. Moet u ook even voor registreren. cvi.nl/summerschool, daar kunt u alle informatie vinden. Van harte bij u aanbevolen en van harte welkom. Dank voor het kijken, dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.